Ik maak me echt zorgen als we dit blijven doen over onze democratie. Toen dacht ik, ik ben gewoon weggerend van mijn gezin. Dus dat was heel heftig, maar ja, gewoon om hulp te halen.
Ja, politiek geweld. Ja. De term is gevallen. Zeg je hem dat na?
Dan is dat politiek gemotiveerd. Ja. Dat is onacceptabel.
Hallo, hallo en welkom bij College met Leaders in Finance. Onze allereerste gast in deze serie zit liever in de bibliotheek dan in de bar. En had maar één grote wens. Hij wilde graag minister van Financiën worden. En dat is gelukt. Een jaar geleden stond hij trots als een pauw op het bordes bij de koning. En zijn plan was om orde in de chaos te scheppen. En dat is dan weer niet gelukt, want na 11 maanden viel het kabinet waar hij onderdeel van uitmaakte. Samen met de studenten, buurtbewoners hier van de bank en andere lieden interviewen we vandaag de demissionair minister van Financiën. Hier is die Ilko Heijnen. Hallo, welkom. Ga zitten.
Dit applaus is hangen.
Dit is een heel goed applaus. Ja. Welkom.
Dankjewel.
Hoe gaat het met u?
Goed.
Wat zullen we doen, de zaal? U of je? Wat vindt u het fijnst?
Ik vind het fijnst gewoon tutoyeren.
Tutoyeren?
Ja, gewoon je en Ilko.
Oh,
ja.
Helemaal goed. Gaan we doen. Hoe was Ilko Heijnen als student en dan op de lijn van seks, drugs en rock'n'roll?
Heel braaf, moet ik heel erg bij zeggen. Ja? Ja. En dat kwam omdat ik heel erg gedreven was om die studie ook af te maken. Mijn eerste studie was er een in de informatica. Dat vond ik een lastige tijd, omdat je ook zoekende bent. Je bent heel jong. En uiteindelijk kwam ik erachter dat economie echt mijn passie is. En toen heb ik mijn informatica afgemaakt en opnieuw aan de economie begonnen. En dan begin je opnieuw in de propenduizen.
Ja, zeg, dit wordt een heel lang verhaal. Ik hoor het nu al, ja. Maar het ging over seks, drugs en rock'n'roll.
Ja. Ja, die was dus heel braaf daar.
Maar niks van die drie, dat kan bijna niet.
Nou, ja, uiteindelijk... jongens... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was... misschien een leuke anekdote. Ik was, ik denk velen van jullie... ook op uitwisseling geweest. En toen kwam ik terug. En toen moest ik weer terug naar mijn ouders. Ik had geen kamer. Toen werd ik gebeld door de UvA. En zeiden, zou je bij ons een baantje willen doen? En dat is internationale studenten begeleiden. Ik zei, oké, ja, nou, prima. En wat moet ik dan doen? Nou, dan moet je ook bij die internationale studenten gaan wonen. Oké, nou, dat dacht mooi. Dan heb ik een kamer. Ik zei, maar wat moet ik daar... Nee, we gaan je daar ook voor betalen. Ik denk, dat is helemaal mooi. Dus ik kreeg €250 daarvoor. Zeg, wat moet ik nog meer doen? Ja, je moet feestjes geven. Oké. Krijg ik daar ook budget voor? Zeg, ja, krijg je ook budget voor. Nou, dat heb ik 2 jaar gedaan. Dat was een hele leuke... Daar heb ik ontzettend veel plezier mee gehad. En daar heb ik ook mijn vrouw uiteindelijk ontmoet.
Dus niet high school sweetheart, maar university sweetheart.
University sweetheart, ja. Ja,
ja, maar niks wil... Geen... Oké, ik ga toch even vragen. Drugs gebruikt ooit?
Nee.
Niks? Geen cocaïne? Geen stickies?
Nee,
niks?
Nee.
Klapwiekend van de alcohol in een steeg tegen de muur aangeploft, ik noem maar wat.
Ja, maar toen was ik jonger, dus de eerste keer dat je zelf op vakantie gaat, dan ben je, wat is het, 15, 16, dan ga je met vrienden naar al die standaardplekken. Je begint op Terschelling, dan zit je verder naar Spanje en daar heb ik al achter gekomen waar je limiet is qua alcohol, zeg maar.
Zeg, we weten eigenlijk niet zoveel over je privéleven. Is dat bewust ook, dat je het een beetje uit de publiciteit houdt?
Mijn privé is echt privé. En ik vind de politiek echt... Ik vind dat niet een hele fijne, vriendelijke omgeving. Ik heb er wel vriendschappen, maar ik vind het ook heel hard. En onder druk van social media kunnen woorden of beelden heel snel over heel internet gaan. En ik wil mijn familie daarvoor beschermen. Want ik heb er bewust voor gekozen.
Wat we weten uit de bronnen gewoon... je vrouw heet Ines, komt uit Spanje en je hebt 2 zoontjes, hè?
Ja.
Hoe oud zijn ze?
4 en 7.
Ja, en die van 4, dat verhaal, daar hebben we iets over gehoord natuurlijk. Ja. Die van 4, die jullie stappen in de auto, je vrouw, je oudere zoon, zoontje. En die van 4, die moet dan nog geboren worden 4 jaar geleden.
Ja.
En dat gaat net goed. Wat gebeurt er?
Nou, het was corona, het was ook avondklok in die tijd. Dus dan maakt mijn vrouw me wakker en die zegt, nou, de weeën beginnen. Ik zeg, oké, nou, dan gaan we de tas pakken. En, want de vorige duurde 30 uur. Ja. Dus ik denk, nou, we hebben wel de tijd. Dus ik keurig de coronaformuliertje invullen. En dan zei ze, nee, het begint nu al toe te nemen. Mm-hmm. Oké, nou, dan moeten we haasten. Dus de auto in. En dan ben je eigenlijk best wel zenuwachtig. Dus ik was heel gespannen, heel nerveus. Dus ik was ook verkeerd gereden. Nou, alles ging mis. En vervolgens reden we. En zij zegt, het komt er echt nu aan. Maar de weg is stil. Maar toch durfde ik niet te hard te rijden. Of door rood te rijden. Ik denk, ja, het laatste wat je wil is een ongeluk. Want mijn andere zoontje zat op de achterbank. Dus je voelt je heel verantwoordelijk. Nou, een bevalling is heel heftig voor de vrouw. Dus die schreeuwde het uit voor pijn. En ik zit in die auto en denk, ja, ik moet ook mijn hoofd koel houden. En hij kwam er echt, terwijl we reden, trek ze de broek uit en dat kind kwam eraan. Dus ik zie het hoofdje, zie ik terwijl ik rij.
Zit ze naast jou?
Naast me.
Ja.
Dus ik gooi hem. En eigenlijk waren we al vrij dicht bij het ziekenhuis. Je moet voorstellen hier, nou, waar je die gebouwen daar in de verte ziet, daar was al het ziekenhuis. Dus ik gooi hem gewoon op de stoep.
Wacht even, wie gooi je op de stoep?
De auto.
De auto, en
eigenlijk kwam het kindje eruit. En dat is op zich goed teken, hè, dat een kindje er soepel uitkomt. Maar dat is natuurlijk ontzettend spannend.
Heb je het zelf gedaan, de bevalling?
Nee, hij vloept er echt uit. Dat ging echt. Dus zij ving hem op en je moet je echt voorstellen. Dus het lag echt onder de dashboard. Het kindje, mijn zoontje. Zij ving hem op en tegelijkertijd gooide ik hem op de stoep. Achteraf ben ik daar heel emotioneel over geworden. Want ik ben eigenlijk gelijk weggerend naar dat ziekenhuis om hulp te halen. Mm-hmm. En toen kwam ik terug en zag ik haar zitten met dat babytje. Die was helemaal blauw, want het was koud. Het was februari. En toen dacht ik, ben gewoon weggerend van mijn gezin. Dus dat was heel heftig, maar ja, gewoon om hulp te halen.
Ja. Daar is een foto van, die heb je zelf gepost toen dat tijd. Dit was ook trouwens tijdens de verkiezingscampagne, de vorige.
Ja, dus hier was ik al teruggelopen. Dus toen lag het kindje bij mijn vrouw in de armen. En dan zit het navelstrengetje nog aan. Maar de artsen waren toen meegekomen en zeiden, ja, we moeten dat nog wel doorknippen. Wilt u dat doen? En een van die artsen zei, ik maak wel een fotootje. Ja,
dus hoe heet je zoontje?
Javier.
Oké. Okay.
Ja.
Spaanse naam. Ja.
Spaanse naam, ja.
Het is misschien een rare brug, maar wat een verhaal is dit. En wat fijn dat het allemaal goed is gegaan. Is dit het spannendste wat je mee hebt gemaakt ooit in je leven, deze tocht?
Ik vind lastig in te schatten. Ik vond dit ontzettend spannend. Het is goed gegaan. Het is nu natuurlijk een mooi verhaal geworden. Mm. Maar op dat moment, ik kan je vertellen dat ik had wel echt... Ik vond dat toen heel heftig. Omdat ik het gewoon heel spannend vond.
Ja. Ja. Zullen we naar de politiek gaan?
Ja.
Terwijl we hier zitten... Het is best een belangrijke dag, want er is een debat in de Tweede Kamer op dit moment over wat er in het weekend allemaal gebeurd is in Den Haag.
Ja.
En daar zullen ongetwijfeld ook veel vragen over zijn. Jij hebt er iets over gezegd bij WNL op zondag. We weten nu dat de inlichtingendiensten NCTV die zeggen extreemrechtse relschoppers, daar ging het over. En jij zei bij WNL op zondag, wilde je die termen niet in de mond nemen, je zei hooligans.
Ja, er ging een vraag aan vooraf. En welke vraag was dat?
Vertel me.
Nee, maar de reden waarom ik deze vraag stel is omdat het een aantal dagen heb ik mijn woorden terug zien komen. Ik heb ook journalisten die zien herhalen. En elke journalist vraag ik, waar gaf ik antwoord op? Geen enkele journalist kan die vraag beantwoorden. En dus daarom stel ik hem, welke vraag ging eraan vooraf?
Ga je het nog vertellen een keer of niet?
Ja, ik ga het vertellen, maar... De reden waarom ik het vraag is omdat ik vind dat in de politiek woorden uit contexten worden getrokken. Dus de vraag die mij gesteld werd, was een fragment van een politicus. En ik ga daar niet in op wie, want het is helemaal niet in verwijtende zin.
Rob Jetten.
Er werd een fragment uitgezonden waarin wat daar gebeurde bij die rellen, wat ik in de eerste plaats ook in die uitzending totaal afkeurde. En dat walgelijk wat daar is gemaakt.
Rob Jetten wordt...
Nee, maar laat me helpen dan even...
Okay. Ik heb het natuurlijk wel gezien, maar ik ben heel benieuwd naar...
Ja, maar er gaat hier wat aan vooraf. Dus het begon met het veroordelen van de rellen.
Ja.
En dat het schandalig is dat een partijbureau wordt aangevallen. En dat het terecht was dat Rob daar boos over was.
Ja.
Dat is stap 1. Vervolgens kwam er een fragment. Er werd een link gelegd dat de partijen die met Geert hebben samengewerkt... verantwoordelijk waren voor die rellen. En daar werd mij gevraagd op te reageren. Mm-hmm. En toen zei ik... Ik ga dit niet politiek maken. Ik ga niet met modder teruggooien, want zo zit ik niet in de politiek. Ik ga dit niet politiek maken. En ik vind dat we dat niet moeten doen. En wij moeten als politiek een front vormen en het gaan hebben hoe we die lui gaan aanpakken.
En dat vind je nog steeds ook vandaag?
Wat ik vind is dat we in de politiek te snel dus met elkaar gaan bekvechten. Terwijl we te weinig over de inhoud hebben en hoe we problemen oplossen. Dus hoe gaan we die lui aanpakken? Dus ik zei, dit moeten we niet politiek maken... Als in, we gaan elkaar, ik ga jou niet beschuldigen. Ik beschuldig ook een partij als Denk Niet voor als er op de UvA-rellen zijn, of Timmermans als er andere rellen zijn. Dan ga ik niet zeggen dat het zijn schuld. Dat moet je los van elkaar kunnen zien. Vervolgens,
ik vind het een hele. Ik ga je toch even onderbreken, want ja. Het gaat over de rellen.
Ja.
En het gaat over de mensen die daar staan. En ik heb, en dan heel graag de zaal, even de vraag aan je. Je zei bij WNL op zondag, het zijn hooligans. Zeg je dat vandaag nog steeds?
Die waren er ook, maar ook rechtsextremisten.
Maar dat zei je toen niet.
Nee, maar dat was helemaal niet de context waarin deze vraag gesteld werd. De vraag werd gesteld, of er werd geen vraag gesteld, er werd eigenlijk een voorgelegd. Je wordt beschuldigd ja. Dat je verantwoordelijk bent voor die rellen. Dus de VVD, de BBB en de NSC. Nou, we zeggen, dit moeten we niet op deze manier politiek maken. Dan gaan we met elkaar bekvechten, elkaar de schuld geven. Terwijl daar lui zijn die zich misdragen. Dat kan niet, dat veroordelen we. Daar lopen hooligans rond, daar lopen rechtsextremisten rond. Dat kan iedereen zien, maar dat was de vraag niet. De vraag was een aantijging, hoe reageer je daarop?
Ja. Dat is nu heel duidelijk, maar, en dan gaat de zaal echt open over vragen. Zeg je vandaag, rechtsextremistische partijen liepen daar rond, dat is inderdaad wat het was nu?
Maar dat kan iedereen zien. Hè? Dus dat zegt
maar
de NCV.
Vraag het aan jou.
Ja, maar dat is een feit. Hè? Dat konden we zien daar. Dus daar zaten extremistische partijen. Of het waren extremistische partijen, lastig hè, in juridische zin. Maar er waren mensen die uitingen hadden. En dat is verwerpelijk. En we zagen ook hooligans. En soms is het een combi van rechtsextremistische hooligans. Die liepen allemaal rond. En het is walgelijk. En die lui moet je aanpakken. Maar er wordt gesuggereerd alsof ik dat ontkend heb. Ik heb dat helemaal niet ontkend. Het was een reactie op de verwijt dat partijen verantwoordelijk daarvoor zijn. En ik vind principiaal dat je elkaar niet op die manier in de politiek verwijten moet maken.
Vraag uit de zaal. Ga staan en dan komt de microfoon naar jullie toe. Beginnen we hiervoor even. Ja, hiervoor.
Ja, ik wilde eigenlijk vragen, vindt u het niet ironisch dat uw partijleider na het Douwe Bob-incident gelijk op Twitter, terwijl ze niet de hele context wist van de situatie, gelijk op Twitter Douwe Bob uitmaakte voor een jodenhater. Maar nu vraagt u van de politiek dat ze minder moeten bekvechten en meer naar de context moeten luisteren. Vindt u dat niet ironisch als zij niet het goede voorbeeld geeft?
Nou, ik snap je vraag, maar zij heeft er ook excuus voor gemaakt. En ook die tweet ingetrokken en ook aangegeven dat ze daarin te fel was. En dat ze dat niet had moeten doen. Als je mij vraagt hoe ik in de politiek zit, zal dit altijd mijn oproep zijn. Ook als woorden in een andere context worden geplaatst. Ik vind oprecht, je mag elkaar op de inhoud bevechten. Nooit verwijten en anders schuldig veroordelen. Ik vind echt dat fout. En ik maak me echt zorgen als we dit blijven doen over onze democratie.
Yes. Ik had een vraag over het feit dat afgelopen rellen van afgelopen weekend is natuurlijk eigenlijk weer een hoogtepunt in de polarisatie in Nederland. Wat een groeiend gevaar is voor onze democratie. En ik vroeg me af, want het is natuurlijk ook VVD-beleid om vooraf aan verkiezingen al bepaalde partijen uit te sluiten voor een coalitie of over bepaalde onderwerpen zoals de hypotheekrente, afrentetrek, om dat ook al was uitsluiten. Maar daardoor speelt toch eigenlijk die polarisatie in de hand.
Nou, na de val van het kabinet heeft Dylan Jezielkos heel helder gemaakt. Ik ga niet meer met de PVV werken, daar valt niet mee te werken, loopt weg. Dus de tweede keer, dat gaan we gewoon niet meer doen. De hypotheekrenteaftrek, ik vind dat heeft niks met uitsluiten te maken. Elke politieke partij heeft zijn standpunten. En je kan gewoon als politiek zeggen, ja, ik vind deze maatregelen ga ik gewoon niet doen. En dat zullen andere partijen op andere thema's doen. Dat is transparantie naar een kiezer. Ja, en dan is het aan een formatie of je daar of andere partijen daarin meegaan. Maar dan is het voor de kiezer wel helder waar een politieke partij staat.
Zegt er is iemand die jullie partij van binnen en van buiten kent. Sterker nog, hij is en was bevriend nog steeds met de vorige partijleider Mark Rutte. Hier is Jort Kelder over jou.
Kijk, Eelco Heijn is iets meer Finance dan Wassenaar. Dat is natuurlijk de nieuwe VVD, zou je kunnen zeggen. Maar ja, minister van Financiën is een beetje stijfjes. Ik weet niet of hij het goede minister van Financiën kan die ook partijleider worden. Hij moet natuurlijk wel concurreren met Brekelmans, met Karremans. Is een soepele gozer. Dus het wordt denk ik de concurrent. Ja, ik denk dat Heijnen wel weer moet wennen aan zelfrijden straks. Als de VVD heel groot, heel groot worden ze waarschijnlijk niet. Maar als ze heel klein worden, gaat hij sowieso de oppositie in. En als ze een beetje klein worden, ja, dan wordt hij waarschijnlijk ook geen minister van Financiën meer. Dus ja, wen maar vast aan dat eenvoudige leven in het rijtjeshuis en zelfrijden. Ja, Eelco Heijnen. Nederland staat natuurlijk bekend traditioneel als een prudent begrotingsbeleid. Een beetje zuinig zijn met het publieke geld. Zijn we helemaal niet, maar dat lijkt wel zo. Maar er is één land, die maken er al decennia lang een potje van, en dat is natuurlijk Frankrijk. Waarom zouden wij nou in die euro blijven als die Fransen er zo'n rotzooi van maken? Want wij moeten het bonnetje betalen straks.
Dus de wennen aan een eigen auto en de Vinex-wijk. Ik weet het niet, woon je in een Vinex-wijk of niet?
Ja. Ja, in Ypenburg, dat is in Den Haag. En ik ben zelf ook altijd opgegroeid in Vinex-wijk en ik vind dat ontzettend leuk.
Heine, geen partijleidermateriaal. Daar twijfelt Kelder een beetje aan. Een beetje iets te saai, weinig sexy.
Ja.
Klopt?
Dat zijn anderen te beoordelen, maar misschien ben ik een saaie dodo. Dat is dan wat het is, ja.
Of houdt Nederland daar juist van?
Ik weet het niet. Ik ben niet zo bezig wat...
Zou je het willen?
Wat?
Partijleider worden.
Ik heb maar één in de politiek, maar één echt doel gehad. Die heb ik 20 jaar geleden voor mezelf als stip gezet. Dat was de functie die ik nu heb. En wat hierna komt, is echt open. Er komt een tweede leven, of we gaan door in de politiek. Het is uiteindelijk ook aan een kiezer. Als de kiezer andere keuze maakt, dan ja. Ik ga er niet over. Het lot is ligt in andere handen.
Andere hand. Ja. Bonnetje van Frankrijk. Ja.
Ik zie waar zij mee worstelen. Ze lopen politiek ook vast in beleid. En daar heb ik ergens begrip voor dat dat moeilijk is. Maar ik vind wel dat ze het zelf moeten oplossen.
Ik vind het grappig dat je zegt, ik ga het niet veroordelen... want je voorganger Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, heeft dat wel gedaan. Hè? Over Italianen zei hij toch, die zitten achter de vrouwen aan, die drinken te veel.
Ja, en ik vond dat niet oké. Okay. De context waarin dit plaatsvond, ik weet ook niet of dat uit zijn verband zijn gerukt. Maar mijn schoonfamilie heeft het nog steeds over. Dat heeft echt pijn gedaan.
De Spaanse schoonfamilie?
Ja, omdat dit horen zij.
Die zeggen tegen jou, wat is dat voor taal uit
je
Nederland?
Je moet je niet onderschatten dat mensen zich daardoor weggezet voelen als iets minder waardig. Dat we op ze neerkijken.
De jongeren van jullie partij. Je bent zelf nooit lid geweest van de JOVD, hè? Geloof ik wel.
Nee, is niet mijn ding.
Oké. Okay. Nou, we hebben ze toch uitgenodigd om even het licht op jou te laten schijnen. Hier is de JOVD-voorzitter.
Wat vinden we als JOVD van het verkiezingsprogramma van de VVD? Het viel ons vooral op dat de focus op economie en veiligheid weer helemaal terug is. Dat is wat ons betreft uitstekend. Maar we schrikken wel een beetje als we dan zien dat de VVD nog steeds wil vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek. En dat ze een kortstudeerbonus willen introduceren. Want dit heeft veel negatieve gevolgen voor toekomstige generaties. Bij de onderhandeling van de voorjaarsnota... zagen wij ineens dat er 7,2 miljard werd neergezet aan kasschuiven. Dat er dit jaar al geld wordt uitgegeven, maar dat op de creditcard van het ministerie van Financiën voor volgend jaar wordt gezet. En dat vonden wij echt onverantwoord voor een minister van Financiën van VVD-huizen. Daar verwacht je toch bepaalde financiële degelijkheid van. Mijn vraag voor minister Heine, voor jou Eelco, is wat gaat de VVD als liberale partij voor jonge mensen doen richting en na de verkiezingen in oktober?
Wat je in de politiek vaak ziet, is dat er aan het begin van een kabinetsperiode worden miljarden weggezet, want dat daadkracht, we gaan veel geld uitgeven. Maar dat lukt nooit het eerste jaar. Dat noemen we onderuitputting, blijft geld op de plank liggen.
Zeg maar, jullie zijn door iedereen bekritiseerd, hè? Door de Raad van State, door de Rekenkamer, het kabinet. Punt. Nee, niet op dit punt, maar als je het hebt over bijvoorbeeld jullie bezuinigen 3 miljard euro op asielopvang. Dat was nog een plan van de minister Faber, die is weg. Mm-hmm. En... daar wordt nu van gezegd, maar dat red je helemaal niet. En dan hou je veel te weinig geld over. Er is niks veranderd, die plannen zijn nooit doorgevoerd. En 1,6 miljard minder betalen aan Europa. Maar daar heeft Brussel nog helemaal geen ja tegen gezegd. De Rekenkamer, enorme problemen hebben die met dat beleid.
Ja. Nee, dus we hebben in de formatie...
Rekentje rijk, dat is het eigenlijk.
Ja, nee, maar dit is niet... dat je naar Europa, dat je dat in je begroting zet, dat je een korting wil, begrijpt iedereen. Mm-hmm. Als ik nu al zeg, ik ga die rekening betalen, dan krijg je hem nooit. Wij hebben in de formatie gezegd, en op asiel hebben we hetzelfde gedaan, ervan uitgaande dat de asielinstroom daalt, hoef je ook minder geld in je begroting te zetten. Maar omdat hier een risico in zit, of je het haalt, hebben we ook een stok achter de deur.
Maar dat gaat niet gebeuren, zegt de Rekenkamer. Ja, het gaat door, maar het gaat niet gebeuren.
Dat weet je niet, want het beleid moet gemaakt worden. Dus ik ben niet van de categorie op voorhand ga ik zeggen, het lukt niet. Maar waar ze terecht op wijzen, is dat je niet zeker weet of je het haalt. Kijk, een korting op een budget voor ontwikkelingssamenwerking is makkelijk, boek je af en dan heb je hem binnen. Dus bij deze moet je beleid maken en weet je nooit of je het binnen haalt. Dus dan hebben we in het hoofdlijnakkoord, wat ik zelf mede heb onderhandeld, gezegd, ik wil ook een stok achter de deur. Dus als je het niet haalt, gaan er andere bezuinigingen lopen, zodat je weet dat het tekort altijd daalt. Dus dat hebben we gewoon op die manier vormgegeven.
Ja, dit is de JOVD-voorzitter van dit moment. Zaterdag komt er een nieuwe, weet je wie dat is?
Nee.
Geen idee?
Nee.
Dat is Friso van Gruithuizen. Die staat vandaag in de Volkskrant. En Friso is ook hier, volgens mij, in de zaal. Ja, hallo. Hoi. Friso.
Gefeliciteerd alvast.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
Friso, ik las een interview vanochtend met je in de Volkskrant en dat was vrij pittig. Dat gaat ook over afgelopen weekend. Hoe keek jij naar de reactie van minister Heijnen op wat er gebeurde in Den Haag?
Nou, wat is gebeurd, dat is best heftig. Want wij hadden een politieke bijeenkomst naast het Malieveld toen dit allemaal gebeurde. Onze leden zijn ook belaagd. Dat zijn ontzettend gepassioneerde, actieve liberalen. Ja, dan is het des te belangrijker dat je daartegen uitspreekt. En dat je dan ook geen definitiekwesties creëert. Maar dat je daarmee aan de slag gaat.
Je had het ook in het interview over de positie van de VVD nu in het veld, in verhouding tot de PVV. Wat vind je daarvan?
Ja, het kabinet met de PVV is volledig mislukt. Maar volgens mij weet de heer Heijnen daar zelf alles vanaf. Het allerbelangrijkste is dat je nu een sterk regeerakkoord maakt. Wat ons betreft eentje waar de hypotheekrenteaftrek prima in kan worden afgebouwd. En als dat een sterk inhoudelijk regeerakkoord is en GroenLinks PvdA water bij de wijn doet, dan kun je daar ook met hun prima op uitkomen.
Dus dat zou je een goed idee vinden, een middenkabinet bijvoorbeeld met GroenLinks PvdA?
Een sterk inhoudelijk regeerakkoord, dat zouden we een goed idee vinden. Kijk, ik ben geen voorzitter van de GroenLinks PvdA fanclub. Maar als we met hun uitkomen, met een sterk programma, dan is dat prima.
Oké. Okay.
Het gaat om de inhoud. Dat hoor ik heel erg jou zeggen. Zorg voor een goed inhoudelijk programma. Wat vervolgens mijn lijsttrekker, hè, dus Dylan Jezouk, zegt. Ik denk dat ik dat inhoudelijke programma het beste via een bepaalde coalitie kan bereiken. Dat vind ik ook sterk. Dan is dat duidelijk voor de kiezer. Maar het begint bij de inhoud. En dat vergeten we wel eens in Den Haag. Dus dank voor je vraag.
Ja. Maar dat kan ook met GroenLinks PvdA, zegt hij.
Nou, dat zie ik niet bij elkaar komen, eerlijk gezegd.
Nee? Geen sprake van?
Nee, ik zie het gewoon niet bij elkaar komen.
Gaat niet gebeuren.
Kijk, ik ben echt niet eens met de plannen van PvdA GroenLinks, maar ik denk dat zij prima genoeg water bij de wijn kunnen doen.
Jij denkt dat er onderhandeld moet worden?
Er moet gewoon onderhandeld worden.
Ja. Oké, duidelijk. Maar dat gebeurt niet. Daar heb je geen trek in.
Nou, ik zie het op inhoud. Als we naar de inhoud kijken, zie ik het echt mijlenver uit elkaar staan en zie ik dat niet bij elkaar komen.
Ja, daar ben ik het niet mee eens, maar daar hebben we het nog over. Ja.
Ja. Wil je een afspraak met hem maken?
Dat komt sowieso wel goed.
Ja, we spreken elkaar hierna.
Andere vragen nog in de zaal? Ga staan, de microfoon komt naar je toe. Hier, we gaan eerst naar jou met Alcatraz, heel toevallig. En dan gaan we hier naar beneden.
Ja, niet het is een festival, niet de gevangenis.
Oh, niet de gevangenis.
Daar bij. Ik sta helemaal achter je uitspraak. Je moet compromissen zoeken. Je moet het op de inhoud met elkaar bestrijden. Maar 2 minuten geleden zeg je nog, we gaan niet met GroenLinks PvdA samenwerken. Want dat zit ik niet zitten. Welke kant is het nu precies?
Vind je dat tegenstrijdig? Is dat
ik vind het een beetje tegenstrijdig. Ik snap dat het inhoudelijk heel erg uit elkaar ligt. En ik kan me voorstellen dat je zegt, joh, we gaan heel hard onderhandelen. Maar om te zeggen, joh, we gaan, dat zie ik niet zitten. Dat komt toch heel erg over alsof je juist niet wil gaan onderhandelen. Ik wil er gewoon iets meer duidelijkheid over.
Je predikt mildheid, maar je gaat er hard in.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, nou, dat is niet de bedoeling. Want dat is op inhoud, zie ik dat niet bij elkaar komen. En ik wil dat hier niet politiek maken in deze zin om nu een ander partijprogramma te vertellen dat ik dat allemaal heel slecht vind. Maar als je kijkt waar wat partijen presenteren aan ideeën, waar mijn partij presteert aan ideeën, ik zie dat gewoon oprecht niet bij elkaar komen. Dat zit op inhoud. Dat is niet omdat ik mensen niet mag of dat ik ze vind dat ze niet deugen. Iedereen heeft recht op zijn idealen om daarvoor te vechten. Dus hartstikke mooi is dat. Dat maakt onze democratie mooi. Maar op inhoud zie ik dat echt niet bij elkaar komen. Maar nogmaals, dat zit op inhoud, niet op personen.
We spraken met de hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Flippen, die dat nu even niet is, want ze is lijstduur nu van D66 en heeft even pas op de plaats gemaakt. En by the way trouwens, zij werkt bij ABN AMRO. Ga je de bank verkopen aan de Belgische bank KBC? Zit dat in het vat of niet?
Nou, ik zeg hier natuurlijk niks over. Wat we nu doen, wij bouwen het belang af.
Wat zou er gebeuren als je nu iets zou zeggen met het aandeel van ABN?
Heb je een mooi nieuwspuntje gescoord.
Ja, bankier jezelf bij ABN AMRO als minister van Financiën?
Ik weet niet waar wij nu zitten, eerlijk gezegd. Nee.
Je speelt met miljarden en je weet niet welke bank.
Nee, daar hebben we een heel agentschap voor die dat allemaal managen.
Echt waar? Ja. En persoonlijk?
Bij de ING zit ik.
Okay.
Want ik ben ooit begonnen bij de Postbank. Ja. Ik heb mijn eerste pennyrekening als kindje en daar ben ik nooit meer weggegaan.
Nee. Ook daar heel braaf en trouw.
Ik ben een loyaal persoon, ja.
Sandra Flippen.
Ja, ik vind het wel het slechtste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Omdat de problemen in het land zijn heel groot. De oplossingen zijn nihil geweest. En de dreiging van buitenaf neemt met de dag toe. Wij zijn nu een klein landje in een bedreigd continent dat als de wiede weerga zijn eigen boontjes moet leren doppen. En dat betekent dat de minister van Financiën schulden moet durven maken. Zorgen dat we weerbaar de toekomst in kunnen en dat mag wat kosten. Het oude adagium van wij willen niet betalen voor Zuid-Europa is totaal niet meer actueel. Het is Zuid-Europa die nu de betere kaarten heeft op de energietransitie. Het gaat er mij niet om of je dat Eurobonds noemt of Red and Blue Bonds, een veel slimmer idee trouwens. En dat is onderdeel van het huiswerk om de euro de wereldwijde dominante munt proberen te maken. Want als ons dat lukt, dan zijn wij spekkoper in onze wereldwijde economische groei in de komende decennia. En dat voordeel is niet te onderschatten.
Sandra Philippe, maak wat schulden, is helemaal niet erg. De euro wordt de dominante munt in de wereld, streeft de dollar voorbij en je bent spekkoper.
Er zitten hier heel veel aannames in, dus, en ik ben het hier niet mee eens. Overigens ligt die discussie in Europa veel genuanceerder. De Duitsers geven aan, wij kunnen dit juridisch niet eens vormgeven. Het komt nooit langs ons Hoge Rechtshof. En ook de Franse minister van Financiën zei, ik snap dat jullie dit pad nooit opgaan. Dus dit in Europa, het wordt gelijk, wij zijn streng en de rest wil dit. Dat ligt echt genuanceerder.
Vragen uit de zaal. Ga staan en de microfoon komt naar je toe. Ja, ga je gang.
Ja, ik heb eigenlijk vooral een vraag over de hypotheekrenteaftrek in relatie tot ook sociaal, maatschappelijk welzijn en dan vooral ook financieel welzijn. Bontebal gaf aan dat de hypotheekrenteaftrek op het moment dat deze wordt afgeschaft ook al gebruikt wordt voor een andere manier van inkomensbelasting, waarbij lagere inkomens het lagere tarief hoeven te betalen. Wat misschien ook zorgt dat op het gebied van sociale en maatschappelijke welvaart en financiële welvaart voor mensen die minder ons hebben erop vooruit gaan. En misschien dat het juist ook een goed soort bredere economische ontwikkelen. Ik ben benieuwd, is het dan zo dat de VVD het echt helemaal uitsluit? Of is er misschien nog een variant mogelijk, een tussenvariant? Hoe ziet u dat?
Goeie vraag. Overigens heb ik mijn eerste huis was een paar jaar geleden gekocht, omdat ik het ook niet kon betalen toen ik van mijn studie afkwam. Dus, want je moet eigen geld meebrengen. Dus ik heb heel lang gewoon gehuurd, heel erg gespaard. Dus altijd mijn vakantiegeld, mijn 13e maand apart gezet. En zo'n 10, 15 jaar gespaard om met wat eigen geld ook een huis te kunnen kopen.
Hoe oud was je toen je eigen huis kocht?
39.
Ja. Dat is laat.
Ja, gewoon heel lang, heel erg hard moeten sparen.
Zeg je dan tegen deze generatie, wees niet zo ongeduldig, spaar gewoon even.
Nee, iedereen heeft recht op wat hij daar zelf wil. Hè. Dus ik heb daar geen oordeel over. Ik stel wel vast dat we in Nederland willen, als we vanaf de universiteit komen of de hogeschool, gelijk een huis kopen. Als ik met mijn Duitse collega's spreek, die zeggen, voor je 40ste koop je toch geen huis? Dan huur je wil flexibel zijn. Dus het is ook een cultureel dat wij hier vinden dat je vrij snel een huis moet kopen. Maar ik snap het, want een huis is vaak in de aflossing goedkoper dan de huur die je moet betalen. Dat een frustratie is die heel erg herkenbaar is. Dat je wel die dure huur kan betalen, of eigenlijk niet, maar dat mag dan. Maar als je naar de bank gaat en zegt, maar ik wil een huis kopen, dan heb ik eigenlijk een mindere aflossing, dat niet kan.
Volgende vraag. Ja.
Hoi, ik ben Nina en ik vroeg me af of er nadat het bekend werd dat het kabinet gevallen was, ooit twijfel of discussie is geweest binnen de VVD of Dylan Jezielkus wel als partijleider de verkiezingen in zou moeten gaan?
Discussie als in iemand stelt zich kandidaat en dat wordt gewoon vastgesteld op een partijcongres. Maar er was niemand die zei dat is een slecht idee.
Denken jullie daar nu nog steeds zo over? Zijn jullie nog heel erg overtuigd?
Ja, zij is echt een fantastische vrouw. Ik werk veel met haar samen. Als ik even in de problemen zit, ze belt me elke dag. Ze zegt, hoe gaat het met je? Kan ik je ergens helpen? Ik vind het heel fijn met haar werken. En ik vind het ook een heel mooi voorbeeld voor Nederland dat zij deze rol heeft. Ook voor een partij als de VVD.
Waarom stel je de vraag? Ja.
Ik ben gewoon benieuwd of zij iets van een rol heeft in waarom jullie nou een stuk minder zetels hebben.
Nee, dat zou ik niet zo linken. Nee. Helemaal terug aan het begin van de discussie. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik vind dat je als je er slecht voor staat, dan heb je dat met elkaar gedaan. En als je het goed hebt gedaan, heb je het ook met elkaar gedaan. En zo sta ik in de politiek. En ik ben, nogmaals, ik kom terug bij mijn eerdere woorden, niet aan van het vinger wijzen dat iemands individuele schuld ergens van is. We doen dit samen.
Dag meneer Heijnen. Als u me zou moeten kiezen, zou u dan liever in deze studententijd studeren of 25 jaar geleden toen u zelf studeerde? En in hoeverre denkt u dat de financiële keuzes van onder andere de VVD deze keuze beïnvloedt?
Ik zou liever in het verleden studeren, omdat je toen geen social media had. Dus ik ben heel blij dat ik mijn studententijd ben doorgekomen zonder social media. Maar als ik kijk naar de kansen die iedereen heeft, vind ik de huidige tijd wordt ook wel eens onderschat. Als ik kijk naar bijvoorbeeld naar de generatie van mijn ouders, ik heb die discussie ook wel eens. Die zegt, ja, wij keken aan tegen een jeugdwerkloosheid. Wat is het? Van 15-20%. En wij zijn best jaloers op jullie generatie als we zien dat jullie kunnen reizen, in welke welvaart jullie opgroeien en de kansen die jullie krijgen als het gaat om banen die voor het oprapen liggen. Echt de bedrijven staan in de rij om je aan te nemen. Dat is natuurlijk nu heel anders dan dat in het verleden. Dus ik denk, elke generatie heeft zo zijn uitdagingen.
Oké, want ja. Ik en mijn studiegenoten, nou, ik heb een studieschuld van 30.000, 40.000 euro. Nou, ik weet zeker dat ik de komende 10 jaar niet aan een huis ga komen of iets. Ik denk toch dat u dat niet fijn zou vinden als uw kind in zo'n situatie opgroeit.
Ja, ik heb een vergelijkbare schuld. Dus ik heb hem over 2 jaar ben ik dan klaar om ermee af te lossen. Dus dat om mijn 46ste ben ik aan het aflossen.
Had je ook 30.000 euro studies?
Ja, en dat, maar dat is 20 jaar geleden. Dus dat is in de huidige prijzen. Ja, ik lastig inschatten, ik denk het nu dubbele. Waar je dan aan zit te denken. En ik vond dat best spannend. Maar het is de beste investering geweest die ik heb gedaan. Dus ik heb nog wat extra geleend om naar het buitenland te kunnen gaan. Dat was een hele mooie ervaring. Daar ben ik wijzer van geworden. En het heeft me heel veel gebracht. Ik had deze baan nooit kunnen doen als ik niet die studie had gedaan. Dus, en ik vind wel, en dat wordt vaak vergeten, als je studeert heb je later een hoger inkomen. En er zijn ook heel veel mensen die niet studeren. Zo'n 60% zit niet op universiteit. Hè? Die zit op mbo, of sommigen studeren niet. En ik vind, als jij later meer gaat verdienen als gevolg van je studie, dat je ook wat meer mag afdragen aan die studie. En dat mensen die niet studeren, dat die niet mijn studie hoeven te betalen. Dus dat ik meer heb geleend. Ik verdien nu meer, dus dat ik nu aflos daarvan, dat vind ik ook terecht. En ik vind dat ook sociaal rechtvaardig.
Je zegt
eigenlijk een heel liberaal uitgangspunt.
We hebben het gehad over veel onderwerpen, al hypotheekrenteaftrek, over de studiebeurzen. Het buitenland hebben we het nog niet echt over gehad. Op dit moment is het natuurlijk zo, de afgelopen weken, dat drones van Rusland, Polen zijn binnengekomen, Roemenië. Er zijn luchthavens in Denemarken en Noorwegen die misschien ook wel aangevallen worden door drones. Die hangen daar. En we hebben natuurlijk MIGS straaljagers gezien boven NATO luchtruim. En daar ging het allemaal over, onder andere in bij de Verenigde Naties deze week. En er was ook een toespraak van president Trump. Die ging alle kanten op. Maar Europa kreeg een enorme oorvijg. Kijk even mee.
Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell.
Ongekend, hè?
Wat vind je?
Ja, ik vind het wel heftig. Kijk, ik had de eerste reactie, dus ik moest ook in het begin even lachen. En dan besef je wel, dit is de leider van de Verenigde Staten, wat ook de leider altijd is geweest van het Vrije Westen. En als je dit ziet, dan maak ik me wel zorgen. Als je dan hebt over, waar maak je zorgen over je kinderen? Dan zit dat niet op studie, op dat soort dingen. Dat komt allemaal wel goed. Hier maak ik me zorgen over. Wat voor Europa groeien zij op? En ik ben opgegroeid. Ik kan me in mijn tijd nog herinneren, jaren 80, de val van de Berlijnse muur. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Dat is een tijd van open grenzen, Europese integratie, vrijhandel. De introductie van de euro, dus echt Europese integratie. Ik heb ongelooflijk kunnen genieten van die vrijheid. Kunnen reizen zonder enig probleem, kom je overal binnen. Ik weet niet of mijn kinderen deze toekomst ook hebben. En dat vind ik echt zorgelijk.
Als hij zegt, Europe is going to hell, we gaan naar de knoppen. Door die illegale immigranten.
Ja, hij koppelt dat aan migratie en daar vind ik het onsmakelijk worden. Want dan ga je dus weer, en dan kom ik weer terug bij mijn eerdere woorden, weer alles over een kam scheren, dat veroordelen, dat moeten we niet doen. We hebben in Europa wel een probleem met migratie. En dat vind ik echt. Maar dat zit ook in hoe je groepen integreert. Hè? Dus het is nu ongecontroleerd. En dat botst en dat leidt tot spanning in de samenleving. Dat is niet goed. Dus dat moeten we goed managen. Maar om dan maar te zeggen, elke migrant deugt niet. Hè? Wat een beetje die nasmaak die je ervan houdt. Ja, dat vind ik gewoon, dat kan gewoon echt niet.
Ben je bezorgd over de veiligheid van ons in Europa, nu de druk van Poetin zo toeneemt?
Nee, omdat we tij kunnen gaan keren. Dus ik ben daarin optimistisch. Wij hebben ongelooflijk veel in huis om ons te beschermen. We zijn, dat vergeten we wel eens. We zijn een continent van 500 miljoen mensen. We zijn welvarend. We kunnen in onze veiligheid investeren. We kunnen ons wapenen en dan staan we sterk. We zijn de grootste interne markt.
We zijn een democratie en die moet ik ook bevechten. Daar heb ik een verantwoordelijkheid in. En dan ben ik optimistisch over de toekomst. Maar we kunnen niet meer achteroverleunen en denken, het komt vanzelf goed.
Vraag in de zaal. Microfoon komt naar je toe. Ga staan.
We hebben het in geopolitiek beeld ook heel erg over dat Europa steeds verder achter komt te lopen. Vooral economisch. Dus we hebben dat in... Mario Draghi heeft het een rapport over geschreven. De VVD zelf is heel kritisch geworden over het investeringsklimaat. Ik hoor heel veel dingen die niet kunnen, dus geen eurobonden. Ik zie een minister die verantwoordelijk is voor een vrij grote korting op het investeren in onderwijs. Terwijl daar juist het bedrijfsleven ook heel kritisch op is geweest. Dus mijn vraag is, hoe komen we daar? En wat is de VVD of de Ilko Heine ambitie om eindelijk op dat punt te komen?
Mooie vraag. Kijk, in mijn rol gaan heel veel discussies over tekorten, bezuinigen en staatsschulden. Maar we hebben te weinig over economische groei. En een manier om je schulden houdbaar te houden is economische groei. En je ziet het stagneren. En dat heeft deels te maken met vergrijzing, waar de productiviteit lager komt te liggen. Dus we komen gewoon op een lager groeipad in heel Europa. De rekeningen nemen toe als gevolg van vergrijzing. En dan komt het aan welke keuzes je maakt. Ik ben echt een liberaal tot in mijn tenen. Ik geloof dat economische groei komt uit privaat initiatief, uit de markt. En dat we ook die marktwerking ruimte moeten geven. Dat er dan initiatieven ontstaan die ons allemaal welvarender maken. Ik ben ook een grote overtuiging dat we dat Europees moeten doen. Nederland is veel te klein. Dus daarom moeten we die Europese markten integreren. En dat zit in kapitaalmarkten. En daar werk ik elke keer als ik in Europa ben, dat is maandelijks. Hebben we dit op de agenda staan? Hoe kunnen we die Europese kapitaalmarkten integreren? Dat er kapitaal komt. Want wat wij vaak vergeten, wij hebben ongelooflijk veel start-ups. Maar op het moment dat ze groter worden, en eigenlijk dat we de profijt van gaan hebben, dan vertrekken ze naar de Verenigde Staten, omdat daar eigenlijk het kapitaal op te halen is.
En omdat ze vinden dat hier het vestigingsklimaat heel slecht is. Hè? Ja, nou, daar klaagt iedereen over.
Negativiteit over ondernemerschap. Als ik ze spreek, zeggen ze, ja, je mag geen succes hebben. Regelgeving, belastingen, maar vooral voor die start-ups is het toegang tot kapitaal. Dat is eigenlijk de belangrijkste.
Ja. Heel snel rondje vraag, want jullie zijn met veel. Daar ga je.
Ik ben het met u eens op het gebied van defensie. Dat zal wel een enorme rekening met zich meebrengen. Waarom kiest de BBB en de VVD dan nog voor de lage brandstofaccijns? Het cadeautje aan de pomp. Wat is daar de reden achter?
Ja, ook een goede vraag. Die hebben we 1 jaar verlengd. Dat heb ik gedaan omdat ik vind dat hier een fundamentele discussie moet komen hoe wij de belastingen met elkaar heffen. En als ik hem nu niet had gedaan, had een volgende Kamer daar eigenlijk 1 of 2 weken de tijd gehad om dit te besluiten. En van links tot rechts was de oproep, doe hier wat aan. Want we vinden de prijs te hoog en we lopen uit de pas met omringende landen. Als je dat structureel wil maken, dan moet je echt fundamenteel met elkaar kijken hoe heffen we belastingen. Ook in het binnen het autodomein. En dus we hebben nu gezegd, we verlengen het met 1 jaar. Dat geeft de politiek de tijd, ook in een formatie, om hier een fundamentele discussie over te voeren. Maar het is een brede oproep, van links tot rechts in de Kamer, om hier wat aan te doen.
Hiervoor.
Hoi, ik ben Daan van Baarsen en ik zou graag een vraag willen stellen. Want we hebben het nu eigenlijk over een toekomstige wereld die eigenlijk dan heel onveilig gaat worden, zeg maar, voor ons. En ik wil graag politicus worden later. Wat moeten toekomstige politici zoals ik dan doen eigenlijk om die wereld veilig te maken? Om ervoor te zorgen dat we het eventueel vredig zouden kunnen houden?
Voor welke partij zou je dat willen doen?
Voor de VVD, toevallig.
Okay. Nou, leuk. Mooie ambitie. Die had ik ook toen ik student was, toen al. Wat je moet doen in veiligheid is, het begint met investeren in defensie. Want als je zelf niet de slagkracht hebt om een land als Rusland het hoofd te kunnen bieden, dan ben je sowieso weg. Het zit in bondgenootschappen. Het zit ook proberen internationaal te blijven opereren. Dus ik ben een groot voorstander van vrijhandel, van vrijhandelsverdragen. Dat hoeft niet alleen met de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld Mercosur, roep ik ook elke keer op, laten we dat ratificeren. Dus we moeten ons juist openstellen en we moeten niet als Nederland achter die dijken gaan zitten en zeggen we doen het lekker zelf. Dat werkt niet. Dus we moeten juist die open blik hebben en ons integreren in die hele wereld. Maar en investeren in veiligheid, daar begint het bij.
Zeg, eerder op dit podium was kort geleden Paul Krugman, de Nobelprijswinnaar voor economie, oud-columnist van de New York Times. En we vroegen hem ook even, en ik sprak hem onlangs, om een advies te geven aan Ilko Heine en aan Nederland. Dit is het.
What is your best advice to the Minister of Finance, Ilko Heine, about dealing with your country and more specifically the President of the United States?
For now, I think play it cool. I don't think that Europe needs to go tit for tat in a trade war with the United States at a moment when Trump's trade policies are very much in trouble.
Just moments ago, actually, a federal appeals court ruled most of President Trump's tariffs are illegal.
There's now a very substantial possibility that most of the Trump tariffs will be ruled illegal in the United States. Two courts have already said that. So now it's up to the Supreme Court whether to overrule the lower courts. The policies are extremely unpopular in the United States. I don't think Europe needs to pour additional gasoline on this fire. It looks like Trump may be self-destructing on trade.
Je zat nee te knikken toen je Trump zag met die tarieven voor... wij betalen nu 15% extra in Europa.
Ja, dat was dat Liberation Day. Daar zat ook zo'n formule onder. Dat was echt... dat had iemand op de wc verzonnen. Het was...
Sorry, nog één keer.
Ja, er zat een formule onder.
Nee, je bent op de wc verzonnen. Dat is totale onzin, zeg je.
Ja, het was echt... Dus ik vond het shocking. En als ik zelf in Washington ben, probeer ik ook met ze te spreken. Dus ik was ook op het Witte Huis met de economische adviseur van Trump. En ik schrik dan van de economische taal die wordt gebruikt. Alles wat wij hier... Wie stuurt hier economie? Nou, we hebben meer economen nodig. Maar als je gewoon iets wat je in je collegezalen leert... gewoon basis-economie, wordt niet beheerd. En ik vond dat heel heftig. Nou, en dat leidde ook uiteindelijk tot die Liberation Day met die tarieven. Er werden op een gegeven moment tarieven gegeven op eilanden... waar alleen pinguïns rondlopen. Ja, het is een circus aan het worden. Maar het gaat wel om de wereldeconomie. En we maken ons daar echt zorgen over.
Over zijn gedrag en over zijn politieke lijn.
We zagen het op de financiële markten al. Dus toen hij die pauzeknop heeft ingedrukt van die 90 dagen...
Boom, daar ging de beurs.
Daar ging wel wat aan vooraf. En we zagen de rentestanden op de 10-jaarsleningen omhoog stijgen. Dus de financiële markten werden echt nerveus van dit gedrag. Ja. En toen heeft hij ook gezegd, ik druk even een pauzeknop. Want ook de Amerikanen zagen, misschien zijn we wel met vuur aan het spelen.
Maar Paul Krugman, die zegt tegen jou, joh, mag
ik cool. Ja,
ik heb hij ontbrandt zelf, hij blaast zichzelf op. Denk je dat ook?
Nou, we hebben het er gisteren over gehad. Dus hij zei...
Je hebt hem gisteren gesproken.
Ja, en hij zei ook, vergeet ook niet, er zijn tegenkrachten. Die tarieven worden ook gechallenged bij de rechter. Of hij überhaupt deze bevoegdheid wel heeft om dat te kunnen doen. Hij denkt, dus Krugman zei, het zou zomaar eens kunnen dat hij dit helemaal niet mag doen. Dat het allemaal wordt teruggedraaid. Maar hij zei, het belangrijkste is, play it cool. Ga niet mee in de hysterie. En hij was eigenlijk heel hoopvol over Europa. Hij zei, er zijn heel veel wetenschappers die naar Europa willen. Jullie hebben het ontzettend goed voor elkaar, onderschat dat niet. Dus ja, hij was eigenlijk best hoopvol, ook over Europa. En zegt, in Amerika staan we wel op een... Het kan beide kanten nog op. Dus dat was eigenlijk een hoopvol gesprek. Een
paar vragen nog. Ga staan en dan is de microfoon hier.
Goedemiddag. We hebben het er net over. Trump gooit met zijn beleid eigenlijk... met zijn wispelturige beleid eigenlijk de economische positie... van Amerika op het spel. Ja. Hoe gaan wij zorgen dat wij onze positie als Europa dan gaan vergroten... in plaats van dat wij onze eigen wedstrijden gaan vechten? Waar Amerika heel erg in voorloopt, is eigenlijk big tech, AI. Hoe gaan wij zorgen dat wij hieruit als Europa eindelijk daar de voorgrond mee pakken?
En dit is de kern. En dit zeg ik ook elke keer in de Europese raden waarin ik zit... De premier van België heeft een hele HSO-lezing. Hij had een hele mooie one-liner en die zei... de grootste handelsoorlog die we voeren is eigenlijk met onszelf. En die dat is ook een liberaal en die houden ook een pleidooi... voor de integratie van de Europese markten. En om één voorbeeld te noemen, wij hebben het over de Amerikaanse handelstarieven. Mm. Nou, de tarieven die wij nu hebben afgesproken zijn 15%. Maar als je kijkt naar de handelsbarrières die wij intern in Europa hebben... dan is het op goederen... komt het overeen met handelstarief van 40% en op diensten van 110%. Dus als wij ons willen wapenen hiertegen, is mijn pleidooi... Europa moet verder integreren op de financiële markten. Dan ga je handelsbarrières naar beneden doen. We moeten handelsverdragen met andere continenten of andere landen sluiten. En dat is de enige manier om ons te wapenen tegen dit beleid.
Ja. Eén vraag nog hier. Ja.
U heeft het over Amerika, dat het politiek instabiel is. Er zijn andere geopolitieke krachten in de wereld die ook instabiliteit creëren... Wat kan Nederland en Europa eraan doen om wel een stabiele kracht te zijn in de wereld... en ook een leidendere rol op zich te nemen?
Ja, we staan op een keerpunt, dus hier kunnen we kiezen. Dus we afgelopen weekend in Kopenhagen hadden we het Breukel Instituut. Die heeft ons drie scenario's geschetst. Dat is een denktank uit Brussel. En die zei, je kan de speelbal worden... Je kan regionale blokken hebben of je kan weer terug naar de multilaterale wereld zoals we die hadden. En de afdronk was, en je kan ervoor kiezen. Dus je hebt het zelf in de hand. En er was ook de vraag, wat kunnen we hieraan doen? Om één anekdote te vertellen. Toen ik in de G20 was en net die Munich speech was gehouden. En de Europeanen zeiden, wat overkomt ons? En dit is heftig.
J.D. Vance nog een keer, die zei van, ja. Jullie moeten niet zo streng zijn op de AfD, rechtsextremistische partijen in Duitsland. En Europa is eigenlijk geen democratisch continent meer.
Ja, en toen zei de Saudi-Arabië begon daarmee. Die speelt een actieve rol op dat internationale platform als voorzitter, onder andere van het IMF. En een aantal andere landen, en die keken naar Europa en die zagen Amerika deze afslag nemen. En die zeiden, Europe, you need to get your act together. Maar ook in het belang van de wereld. Dus er werd echt naar Europa gekeken. Jullie zijn die democratie. Zorg dat je dat voorbeeld blijft voor andere landen om ook to aspire to. En dat betekent dat jullie echt verder moeten integreren. Die vrijhandelsrol op je moeten nemen. Investeer alsjeblieft in veiligheid. Dat jullie ook dat veilige continent blijven. En die voorbeeldrol in de wereld hebben. En de wereld kijkt wel echt naar Europa om dit nu te doen. Want iedereen ziet, als de Verenigde Staten afhaakt, als Europa dit niet lukt, ja, wat voor wereld gaan we dan naartoe? Dan is de wereld van ieder voor zich. We worden er niet welvarender van, we worden er niet veiliger van. En het leidt gewoon tot een slechtere wereld. En iedereen is hier echt heel erg van bewust. We hebben het lot in onze eigen handen. En ik ben er wel optimistisch in dat we daar wel kunnen komen.
Wat is, naar aanleiding van die 11 maanden die je nu meegemaakt hebt als minister van Financiën, en nou ja, wat dan gezegd wordt door Sandra Philippe, het slechtste kabinet ooit na de Tweede Wereldoorlog, wat heb jij ervan opgestoken? Wat is het beste advies wat je jezelf kunt geven hierover?
Nou, ik heb veel van mijn werk mee naar huis genomen. Dus ik had het met mijn vrouw over. Die zei, je bent heel stil geworden thuis. Omdat ik veel zorgen meenam, maar daar wil ik het niet over hebben, dus dat hou ik dan bij mezelf. Maar die heeft wel gemerkt van, joh, je neemt veel zorgen op je schouders. Ik zie dat je ermee zit. En daar moet je wel wat mee doen, want als je 4 jaar zit, dan hou je dat niet vol.
En ik ook niet, zei ze misschien.
nou, dan wordt het wel privé dit. Nee, maar dat...
Serieus, heeft ze het gezegd dat ze ook bezorgd was over jou, maar ook over zichzelf, omdat het heel zwaar is.
Nou, maar het heeft iedereen die in de politiek zit, dat heeft een enorm effect op het thuisfront. Dus dat bespreken we ook met elkaar. Dus er zijn ook appgroepen van partners die daar ook met elkaar over hebben.
Van ministers?
Ja, van ministers. Soms is er ook uitjes met elkaar. Dus ook ja, een soort van lotgenoten groep.
Dat klinkt bijna als een slachtofferhulp situatie.
Ja, in zo'n kringgesprek.
Maar zo erg is het dus geweest de afgelopen 11 maanden?
Nee, dat heeft elk kabinet. Dus in elk kabinet...
Ja, maar dit is wel een heel erg rommelige situatie geweest. Dus.
Nou, dat valt mee, want...
Sorry, ga door. Nee, maar je vrouw zei...
Wij hebben met ons VVD-smalde ontzettend veel lol. Ik ben het er ook niet mee eens, het slechtste kabinet. Kijk wat Ruben Brekelmans voor elkaar heeft gekregen. Een succesvolle NAVO-top heeft neergezet. Ik vind zelf dat ik goede stappen heb gezet op begrotingsdiscipline. Dus er zijn echt wel goede stappen gezet. Maar terug naar wat het thuis doet.
Ja.
En dat zie je ook in voorgaande kabinetten. Het heeft een effect op het thuisfront. Het is een zware baan. Daar kiezen we zelf voor. Maar je bent eigenlijk nooit thuis. Weekenden niet, avonden niet. Je zit veel in het buitenland. Ik zie mijn kinderen weinig. Ik moest vorige week mijn jongste zoontje naar school brengen. Mijn vrouw kon echt niet. En ik stond op het schooltje en ik wist eigenlijk niet wat zijn klaslokaal was. En toen kwam ik erachter dat hij is dus van de BSO, nu voor het eerst naar school. En toen besefte ik heb eigenlijk nog hem nooit in het klasje gezien. En dan word je even geconfronteerd dat je af en toe ook naar huis moet voor je gezin er zijn.
Is het dan wel de moeite waard?
Ja, omdat je bent in staat om in een... De politiek is niet voor eeuwig. Dus het is een korte periode. Ik zou het iedereen gunnen. Dus iedereen die politiek actief wil worden, doe het. Het is namelijk ontzettend mooi om voor je idealen aan de slag te mogen. Het is ons land. We hebben allemaal er een visie op. We willen het allemaal een kant op sturen. En knok daarvoor. En als je dat politiek kan doen, of dat op lokaal niveau is, op landelijk niveau, of in NGO, het maakt niet uit in welke vorm. Maar vecht voor je idealen, vecht voor je visie en ga ervoor. En ik kan je vertellen, ongeacht dat je veel uren maakt, het geeft echt voldoening. Je kan gaan voor het geld, je kan hier op de Zuidas gaan werken. Is ook goed, moet ook gebeuren. Maar knokken voor je idealen, een periode in je leven ervoor gaan, ja, het is... Ik vind dat ontzettend mooi en ik ben ontzettend voel me bevoorrecht dat ik dat heb mogen doen. Ja. En het duurt altijd te kort.
Nou, in jouw geval wel.
Sowieso, ja.
Je bent er snel vanaf, in ieder geval.
Nou, het is toch niet mijn afscheidsspeech, maar...
Nou, zo klinkt het wel een beetje. Ben je een beetje opgelucht, persoonlijk ook, nee, dat je wat aandacht kunt besteden misschien aan thuis, kinderen, en weet uiteindelijk wel waar het klaslokaal is van je jongste kind?
Nou, dat was gewoon een wake-up call, dus dat moet je beter managen. Dus daar heb je het dan thuis ook over. Van, goh, ik ben er wel heel veel afwezig. En dan krijg je ook van, ja, je bent al heel veel afwezig. Maar nogmaals, als je een moment in je leven, in je carrière, de kans krijgt om voor je idealen te vechten, om richting te geven waar je land heen gaat of je samenleving heen gaat, dat is zo ontzettend mooi. En ik weet zeker dat als mijn jongens straks groot zijn En die zeggen, hoe kijk je terug? Dan vertel je niet, nou, ik had een keer een mooie bonus of ik had een keer een mooie auto gekocht. Dan vertel ik over deze periode en dan vertel ik wat ik heb gedaan om het voor Europa, wat ik voor hen wil nalaten, daarvoor heb zitten knokken. Ik had gehoopt dat dat langer was, maar ik heb er wel wat aan gedaan. En, dat, en dan denk ik dat zij zullen zeggen, maar je was er toch altijd. We hebben je helemaal niet gemist.
Dat is nog erger.
Nee, maar de kinderen krijgen daar veel minder van mee.
Ze zijn nog jong, hè, bij jou?
Ze zijn jong, maar als je ze wel s'avonds op bed legt, als, zij, als je wel bij de, het afzwemmen bent, weet je, dat zijn de momenten die je herinnert.
Ik wilde nog vragen, wat is je beste advies voor de mensen hier in de zaal?
Nou, eigenlijk dit. Wees niet te veel bezig met wat ga ik verdienen, wat is de beste baan. Doe wat je leuk vindt en knok voor je idealen en dan komt het goed. Het komt je tegemoet, ook in het ministerie van Financiën. De mensen die passie hebben voor hun baan, en of het nou is de mensen die het begrotingstekort ramen, de anderen die me adviseren op G20-zaken. Als je het doet met passie, als je het mooi vindt en je hebt er lol in. Echt, die mensen hebben vleugels, ze genieten, ze zijn succesvol en dan komt echt het gelukje tegemoet. Gegeven dat je natuurlijk gezond blijft en al die factoren die je niet kan beïnvloeden.
Ilko Heijnen. Ilko, ontzettend bedankt dat je onze eerste gast wilde zijn in deze serie. En dat je tijd daarvoor vrij wilde maken. Heel veel succes met alles, met de campagne, met wat er gebeurt daarna. Want we zijn ook nog wel even met jullie bezig natuurlijk, voordat er weer een nieuw kabinet komt. Ja. Onze volgende gast is de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde. Dus daar zijn we heel blij
Zij
mee.
Zij is geweldig, dus heel veel plezier daarmee. Ja.
Dank je wel. Ontzettend bedankt dat je hier was en jullie voor je mooie vragen. Dank jullie wel allemaal.
College Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door onze main sponsors. Loyens & Loef en Rabobank Private Banking. Lynx, Mastercard, Kayak, EY. Daarnaast ontvangen wij extra steun van Robeco, Achmea en van Landschot Kempen.
Bedankt voor het kijken naar College Leaders in Finance. Tot de volgende aflevering.